Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze laatste zondag in de maand oktober. Een programma van Hour of Power vol verrassingen. En ik ben erg blij dat ik mag aankondigen dat het beroemde jongenskoor uit Engeland, Libera, optreedt in de Crystal Cathedral. En wat kunnen ze zingen? Het was een wens van Audrey om dat jongenskoor te ontmoeten. En dat gebeurt ook straks in de Crystal Cathedral. Een ontroerend moment. En verder spreekt Johnny Erickson Tada in de Crystal Cathedral. 42 jaar lang zit ze al in een rolstoel nadat ze op 17-jarige leeftijd in ondiep water dook en voor altijd verlamd raakte. Maar wat een vreugde en wat een levensblijheid en wat een geloof straalt ze uit. Echt de moeite waard om dat te zien. Bij Hour of Power Nederland, een topman van Shell, Paulus Steenkamp, die vertelt over leiderschap in het zakenleven en God als je vader. En hij praat ook over zijn vader, de oprichter van het CDA. En zo is er veel te zien en te horen in Hour of Power. Hartelijk welkom en we zijn blij dat u en jij kijkt.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral. Welcome to the place where God waits every Sunday morning for the doors to open and to see you come in and enjoy the presence of the Lord. You ever find it hard to believe in God? Come to church here and look at the faces and try to imagine how all of these humans here have been touched and are believers. Shake hands with somebody close to you and give them the blessing. God loves you and so do I. Yes, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. So God, the moods change from day to day, maybe from hour to hour. And then we come to church, and there's a different feeling here, a different spirit. It's up. It's alive. There's energy. We can feel the presence of a spirit. It is your presence. Hallelujah. Amen. You may be seated. Yes, we are God's people. Dawn has awakened. And we are alive, living, breathing, seeing, hearing. And He is a part of this whole mix. Now, hear these words from the sacred scriptures, from Psalm 96 and 97. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord. Bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory. His glory among the nations. His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. Honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea roar and all its fullness. Let the field be joyful and all that is in it. Then all the trees of the woods will rejoice before the Lord. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the multitudes be glad. This is the word of the Lord. Wow. You boys are wonderful. I want to talk to a few of you. Ben, Josh, and Liam. Can they come up here? Welcome to the Crystal Cathedral. I've never met these young, handsome men, so which one of you is Ben? And which one is Josh? You're Leon.
Yeah.
So, have you just come in from Tokyo?
Yes.
You did concert there? I can talk too long with them, so I'm going to stick with my notes. I was a boy soprano, always dreamed of being in a boy choir. But I was in a little country town in Iowa, and they never heard of boy choirs. You're very blessed, very fortunate. What's it like being a part of 21 other boys your age? Do you feel like a big family?
Well, it's great being, the
big party all the time, really. Always having fun, really.
Yeah.
It's really fun.
The atmosphere that it creates is, we're sort of a sort of family, massive family, and the happy atmosphere helps us when we sing. It makes us feel more confident and not self-conscious.
Wow. What does it feel like to fly around the world? You've visited such spectacular places.
Well, it's really amazing. It's a brilliant opportunity for us.
I understand you have a fan in America, and she always hoped that someday she could hear you in concert. And she's here today. Oh, yes. Hi. Audrey Winklesoss is a young lady with a form of muscular dystrophy who wrote to Make-A-Wish Foundation about her dream to someday hear Libra in concert. And here it's happening. Excited?
Yes.
Good. You can at least maybe shake hands with these guys. What's it like to have your dream come true?
Well, I love their music, and so I've been really excited. And I can't wait for the concert later. And I'd like to thank Make-A-Wish and Libra.
Ben, Josh, and Liam. I understand you're going to sing one more song. Thank you for coming to sing for us. Thanks, Audrey.
Stormy lights lifting me.
Wat kunnen ze ongelooflijk mooi zingen. Het jongenskoor Libera uit Engeland. En ze waren nu in de Crystal Cathedral. En ze zongen Far Away met die prachtige, ijle jonge stemmetjes. Far Away, wees een licht in het duister van deze wereld. Een oproep aan ons allemaal. En daar ga ik over praten met mijn gast van vanmorgen. Dat is Paulus Augustinus Johannes Maria Steenkamp. Dat is een mond vol. En ik ga straks vertellen wat de naam Steenkamp in dit programma ook betekent voor oudere kijkers. Paulus, goedemorgen.
Ja,
je bent dokter-ingenieur, afgestudeerd in Delft op een bijzonder thema.
Ja, in de breukmechanica. Dat is het scheuren van staal.
Ja. Dat is heel bijzonder.
Ja, nou ja, staal is een alom gebruikte grondstof, bouwstof. En helaas zitten daar wel eens scheuren in. Denk aan een boorplatform in de zee of een groot reactorvat. En als daar een scheur in zit, wat gebeurt er dan met die scheur? Nou, daar heb ik onderzoeken naar gedaan. Maar zo lang geleden, 35 jaar geleden.
Nu je het over boorplatformen hebt, dan denk je aan olie. Boren naar olie. Daar heb je alles mee te maken. Je bent vice president engineering software bij de Koninklijke Shell. Wat houdt die functie in?
Nou, het lijkt een IT-baan, dat is het eigenlijk niet. We hebben binnen Shell een drietal soorten IT. Enerzijds infrastructuur, hè, zoals laptops en dergelijke. Anderzijds business systems, finance en dergelijke. En ik zit dan in het ontwikkelen van technische IT-systemen om onze boorplatforms, onze raffinaderijen, onze chemiefabrieken te kunnen besturen en te optimaliseren.
Leiderschap, dat is ongelooflijk belangrijk in deze tijd. We hebben gezien in de economische, financiële en politieke crisis in de afgelopen tijd hoe het op leiderschap aankomt. Ja. Jij bent een man met een toppositie in het bedrijfsleven. Wat betekent leiderschap voor jou?
Nou, laten we zeggen, leiderschap primair, denk ik al aan integriteit en aan duidelijkheid en aan richting geven. Ik denk dat je door de geschiedenis heen kunt zien of het nou de Bijbelse geschiedenis van de koningen van Israël of de seculiere geschiedenis, denk aan leiders zoals ik die meegemaakt heb. Ik heb in Singapore gewoond voor Shell, Lee Kuan Yew. Dat is een leider die dat land echt verder gebracht heeft door zijn duidelijke richting, zijn integriteit, zijn absolute nee zeggen tegen corruptie. We kennen allemaal het morele voorbeeld van Mandela, dus daar hoef ik niet veel over te zeggen. We hebben ook bijvoorbeeld een Thatcher gehad in Engeland. Het land ging volledig ten gronde in eind 70, begin 80er jaren. En door haar onverzettelijke duidelijkheid denk ik dat het land daar een heel stuk beter voor staat. Nou, daar denk ik aan leiderschap. Hè? Met name dus integriteit en scherpte in waar willen wij naartoe gaan. En dan ook die kant gaan in het voorbeeld geven.
Je bent een telg uit een beroemd politiek geslacht. Jouw vader heeft het CDA opgericht. Een bekende naam voor zeker onze oudere kijkers. Was vele jaren, ik geloof 28 jaar lang Kamerlid. En 8 jaar lang voorzitter van de Eerste Kamer. Heeft jouw vader een stempel op jouw leven gedrukt?
Hij was een voorbeeld voor mij en hij is een heel belangrijke persoon geweest in mijn leven. En kijk, we zitten hier niet voor niets bij Hour of Power. Dus wat is nou de relatie tussen mijn aardse vader en mijn hemelse vader, hè, de God in de hemel? Nou, voor God bestaan allerlei namen en beelden. En voor mij is inderdaad de gedachte dat God mijn vader is het belangrijkste beeld. En ik denk dat mijn aardse vader daarin voor mij echt een voorbeeld geweest is.
Ik noemde net je eloquente doopname, Paulus Augustinus. Voor mij een grote inspiratiebron. Ja. Johannes, de apostel, Maria. Dat doet een katholieke achtergrond vermoeden.
Klopt, inderdaad. Ik ben van katholieke achtergrond en als zodanig ook grootgebracht. Maar ook heel duidelijk met aspecten die zouden vermoeden een calvinistische achtergrond. De persoon van Jezus, zijn verlossend werk, God de Vader almachtig en het Gods woord, de Bijbel, die heb ik en bidden, dat heb ik allemaal via mijn ouders heb ik dat geleerd.
Nou, is het voor heel veel mensen moeilijk te vatten en dat komt ook misschien door een verleden, God als Vader.
Ja.
Je noemde dat net al, kun je dat nog verder toelichten?
Ja, ik begrijp dat, Jan. Heel veel mensen hebben natuurlijk geen goed beeld, geen relatie gehad of hebben zelfs hun vader niet gekend. Ik ben gezegend met de vader die dus, zoals je al zei, nog steeds leeft. En die voor mij een heel belangrijk inspiratiebron en voorbeeld is geweest. Ik zal je gewoon een voorbeeld geven en ik ga heel ver in mijn verleden terug. Toen ik 7 was ik aan het sparen voor een zaag. Hè, gewoon zo'n houtzaag. Die zaag zou 2,50 gulden kosten. We praten over de 60e jaren, het gulden tijdperk. Ik had toen geen zakgeld, dus ik had toen sparen. Ja, je vond dus een fles en dergelijke en zo. Nou, op een gegeven moment had ik 17 cent bij elkaar. En mijn vader vroeg mij toen, Paulus, hoe ver ben jij al? Ik zeg, nou, ik heb al 17 cent. Toen zei hij, ik geef jou de rest. Geef de rest van 17 cent naar 2 gulden 50, 250 cent is een enorme stap. En dat doet je dus denken aan wat ook in de brief van de apostel Paulus aan Efeziërs staat, dat God is bij machte u oneindig veel meer te geven dan wij kunnen bidden of beseffen. En voor een kind die net 17 cent bij elkaar heeft om van zijn vader het totale bedrag te krijgen, is een stap die je niet kunt voorstellen. Dat is dus geredeneerd vanuit het kind. Vanuit de vader geredeneerd, ik ben zelf nu ook vader, realiseer je dat inderdaad de vader bij machte is om dat te doen. En ik realiseer me ook dat mijn hemelse vader bij machte is om mij, ja, oneindig veel meer te geven dan ik kan bidden of beseffen. En oneindig veel meer kan zijn more of the same. Hè? 17 cent, 2 gulden 50 is dus meer dan je verwacht had. Maar het kan ook zijn dat je vraagt om een appel en je krijgt een boek. Dus dat je iets anders krijgt wat je jezelf helemaal niet kunt voorstellen. Nou, zo is God voor mij. Zo'n soort vader is hij voor mij.
Het fascineert me dat je bij een multinational werkt die miljarden verdient. Ook miljarden investeert overigens. Dat geeft naar de buitenkant het idee van een keihard bedrijf. Terwijl jij hier zo'n menselijk gezicht laat zien. Ook in je functie die je hebt.
Ik geloof dat dat elkaar helemaal niet uitsluit. En zelfs een bedrijf zoals het mijne, wat groot is en na de grootte van zijn bedrijfsgroep ook ja, een behoorlijke winst maakt, is daarmee nog steeds heel erg menselijk. We hadden net al even over leiderschap. En de kwaliteit van leiderschap en het omgaan met elkaar, wat wij zoeken ook in ons bedrijf, ja, dat zou ik soms als voorbeeld durven geven aan soms, ja, kerken en christelijke instellingen die daar soms kwalitatief minder goed mee omgaan dan wij in ons seculiere bedrijf. Ja. Dus wat dat betreft voel ik mij daar uitstekend op een plaats met mijn geloof zijn. Hè. Ons bedrijf zoekt ook naar het integer zijn in zaken. Ja. Soms is het verdraaide moeilijk om dat te doen, maar het is wel heel duidelijk in onze doelstellingen opgenomen. En daar kan ik me dus erg in thuis voelen. Nou, net zo goed als dat wij individueel ook mooie idealen mogen hebben. En dat soms ook niet iedere dag lukt. Hè? Ja, fijn, mag mijn bedrijf ook wel eens een keer een fout maken. Maar daar voel ik me dus uitstekend bij.
Het borrelt zo spontaan naar boven. Maar dat heb je als je het over olie hebt. Wie is jouw meest inspirerende figuur uit de Bijbel? Ik zou denken Paulus.
Nou, dat zou je misschien kunnen denken vanwege mijn naam. En ik ben bewust naar hem genoemd. Maar ik vond Paulus wel een erge drammer. Dus wat mij aanspreekt, hè, er zijn meerdere figuren, maar is de figuur van Mozes, die natuurlijk als leider een volk een schijnbaar ongewisse toekomst tegemoet liet gaan, die alles zelf moest regelen, maar op een gegeven moment wel het advies van zijn schoonvader opneemt, Jethro, om andere leiders te vinden en te benoemen om delen van zijn werk over te nemen. He, dus in feite daarmee een stuk delegatie te doen. En uiteraard bij delegatie hoort wel het toerusten dan van de andere leiders. Nou, die vorm van leiderschap spreekt mij dus erg aan. En dat is eigenlijk een plaats in de Bijbel waar je dat model echt tegenkomt.
Even terug naar jouw vader. Jouw vader heeft de ARP, laat ik daarmee beginnen. En dan de KVP en de CAU bij elkaar gesmeten tot 1 grote christelijke partij. Beroemde vader. Heeft jou dat getekend?
Interessante vraag om dat nu te vragen, Jan, inderdaad, zoveel jaren na dato. Ik denk dat wij als heel gezin helemaal achter het werk van mijn vader stonden. Maar je praat over de 70e jaren, nu een hele roerige politieke tijd was in Nederland. Ik bedoel, de huidige politieke behoring is niets vergeleken met wat we toen meemaken. De polarisatie tussen links en rechts, het tijdperk van het kabinet Den Uyl en dergelijke. En met name bijvoorbeeld op school, de middelbare school, werd ik daar soms op agressieve manier op aangesproken door leraren. Hè, die dus op mij afreageerden van CDA of Systeemkamp of wat is dat. Dat maakt je, ja, toen was ik niet zo weerbaar als nu misschien.
Die sloegen niet op.
Maar nee, dat was dus niet mijn stijl. En tegelijkertijd wist je dat dit het goede werk was. En uiteindelijk overheerst natuurlijk toch de trots op wat er bereikt is. En op het feit dat tegen alle verdrukking in, ja, zo'n partij tot stand gekomen is. En dat is heel erg bijzonder. Je noemt het al, er zijn protestanten en katholieke partijen die bij elkaar gebracht zijn. Door mijn vader die een katholiek was. Mijn vader is ook gepromoveerd in 1950 op een onderwerp wat ging over de publieksrechtelijke bedrijfsorganisatie. Dat is een groep die nu niet meer bestaat. Maar gezien vanuit protestants-christelijke kring. Wat door een katholiek aan een katholieke universiteit in Tilburg geschreven is. Dus het laat zien dat door het hele leven heen, zeg maar ons gezin, katholiek zijnde, altijd al wel die connectie heeft gehad met, noem het maar even, de reformatie. Ja. En dat heb je ook gezien in mijn geloofsopvoeding. Ja.
En die connectie hebben we ook als Hour of Power met zowel protestant als katholiek.
Heel goed.
Je bent de kijker van Hour of Power. Wat vind je bijzonder?
Ik vind, ik zeg, dit soort interviews vaak heel erg leuk om te horen wat maken hoe Nederlanders nou mee met God. En ik vind met name de koormuziek die je hoort in de diensten die je uitstuurt, vind ik fantastisch. En sommige van de sprekers vind ik bijzonder. Een Bill Hybels bijvoorbeeld, of een Maxwell, dat zijn hele inspirerende sprekers om dat via de televisie mee te mogen maken.
Zeker voor leiders. Mijn laatste vraag, want ik zou heel lang door kunnen gaan, Paulus. Waar heeft God jou in je leven het meest mee verrast?
Nou, hij heeft langs de lijnen van het verhaal van mijn zaag soms hele onverwachte dingen gedaan waar ik niet op had mogen verwachten. Ik ben een keer was ik voorzitter van het bestuur van een christelijke organisatie in Nederland. We zaten in een hele forse crisis. En dat je werkelijk zegt, ik weet niet hoe dit verder moet. En dus uiteindelijk heeft God toch weer een uitgang, een oplossing gegeven die ik niet had kunnen verwachten. Hè? God die bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of kunnen bidden of beseffen. Dus ik had me dat niet kunnen voorstellen. En toch heeft hij mij daar verrast met een oplossing. Iemand die naar voren stapte en bereid was om het werk uit de slot te trekken. Buitengewoon bijzonder.
Paulus, mag ik je heel hartelijk danken voor dit interview. Je bent zeer actief, ook in je kerk, op Christelijk Erf. Geweldig en mooi om te horen dat je in de functie die je hebt, ook je geloof als een rode draad door je leven laat lopen en dat ook heel bewust doet. Ik geef je graag iets mee voor in de auto, als je op weg bent naar welke bestemming dan ook. Want je zei de mooie koormuziek. Ja. Hier heb je een cd van het koor van de Christelijke Titel. En samen met je lieve vrouw, die hier op afstand toe zit te kijken, een dvd om ook nog eens samen te bekijken.
Dat is geweldig, Jan. Ja. Dat is goed om hier te zijn. Dankjewel.
Heel hartelijk dank. En heel veel zegen met wat je doet. En wij gaan terug naar de Christelijke Titel. Daar staat het Libera Jongerenkoor opgesteld. Prachtig, hè, die stemmetjes. Ja. En zij zingen het bekende Gloria. Dat is een stuk uit wat je in vele missen hoort. En dat betekent zo ongeveer ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in mensen en welbehagen. Dat is een mooie.
Amen.
Kijk, en zo gaan we naar Libera luisteren.
Thank you.
Our guest speaker today, I'm bringing the greatest preachers in the English language to this church to share their face, their voice, their spirit with the whole world, seen on global television by millions of people. And our guest speaker today is Johnny Erickson Tada. Johnny broke her spine in a tragic diving accident that left her a quadriplegic in a wheelchair, unable to use her hands. I remember the event. It became a very newsworthy story here in Southern California. Because rather than be defeated by her circumstances, Johnny's had the courage to confront that disability in a positive, creative way to bring hope and inspiration to millions of people around the world. Huh. She's the best-selling author of over 35 books, including her most recent book, A Lifetime of Wisdom. She's an international speaker, an accomplished artist painter, and the founder and visionary of her worldwide organization, Johnny and Friends. Johnny and Friends serves the disabled around the globe by providing wheelchairs to those without access to them. This special organization also provides training and resources to help ensure the personal and spiritual development of those in need. And Johnny hosts a radio show with over a million weekly listeners. In the midst of multiple honorary doctorate degrees, achievement awards, and accolades, Johnny has remained faithfully devoted to her husband, Ken. It's an honor to have her with us this morning. So now take a look at this on the Jumbotron.
A warm summer afternoon in 1967, a 17-year-old goes swimming with her sister on the Chesapeake Bay and just swims right out to this raft anchored a few yards offshore. Pulls herself up onto it, takes this stupid dive into very shallow water.
Johnny!
I knew right then and there that, boy, my life had changed forever. My doctor said, Johnny, you are going to be paralyzed for the rest of your life without use of your hands or your legs. God, I can't live like this. I will not live this way. Because I couldn't hold razors or push pills down my throat, I knew I couldn't end my life physically, so I was strongly tempted to end my life emotionally, mentally, spiritually. I was strongly tempted to just lay in bed, turn on the air conditioner, tell my mother to turn out the lights, and just shut the door. Finally, in that darkness behind that closed door, I realized, I can't live like this. God, show me how to live. My only anchor was the Word of God. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Like a suction cup, I just pressed myself up against that verse, okay, God, I am gonna give thanks today. Small things, small steps, moving forward one bit at a time. And oh my goodness, as I exercise this little bit of obedience and giving thanks, my faith stretches, it grows, my perspective widens, the world gets bigger as I take bigger steps and thank God for more things, greater things, and life begins to change. And that was a wonderful day when I opened the door and wheeled out of that dark bedroom and began to embrace life. Thank you, friends. Thank you. And I am so happy to be here with you this morning to share my happiness, my gladness, my joy in the Lord Jesus. But I tell you, I wasn't really very joyful, what, was it about a month or two ago? When on the cover of Newsweek magazine, in big black bold letters, it was announced the decline and fall of Christianity. It painted a pretty bleak picture of Christians relating in a world of economic turmoil, drugs, the disintegration of the American family. It even painted a pretty bleak picture of people like me. Nowadays, society thinks that a person like me, a paralyzed person, a quadriplegic, makes a perfectly reasonable, rational choice if he or she wants to end his life. They look at me and they think, well, she's better off dead than disabled.
It's a different world than when I first injured myself. And now, as in times never before, we need wisdom, don't we, friends? Wisdom for living, not just surviving, but living joyfully and with great gladness in a world that is experiencing so much turmoil, so much wickedness, so much heartache. Now, I don't pretend that 42 years qualifies me to espouse a lot of wisdom. But when you've lived those 42 years, as I have, in this wheelchair, without use of your hands or use of your legs, paralyzed, then you've got something to say, especially if you're smiling. You've got a key that can help others unlock sense out of their seemingly senseless suffering. So I hope this morning to share a couple of nuggets from a lifetime of wisdom. And that first nugget, well, how can I explain it? I guess I experienced it this morning when I woke up. It's how I wake up about 75-80% of the time. I always hear the front door click open, and I know my girlfriend is in the kitchen. She's running water for coffee, and she's going to get ready to get me up, bathe, dressed, sit up in a wheelchair, brush my teeth, brush my hair, blow my nose, get me out the front door. She's here to help me get up. Instead, I am lying in bed in the bedroom, door closed, and this is what I'm thinking. Oh, God, I don't have strength for this. I am so tired. Oh, Lord, 42 years in a wheelchair, paralyzed, quadriplegic. I have no strength for this. I have no energy for this. I can't do this, Lord God. I have no strength for a smile for this woman who's going to come through the bedroom door in just a moment, and I've got to give her a smile. And Lord, I don't have a smile. I'm so tired. Oh God, I can't live this way. Have you ever woken up feeling that way? Welcome to the human race. And so then I pray, Lord, I might not have the strength. I have no energy, but I have you. And I need your energy. I need your strength. I can't do quadriplegia, Lord, but I can do all things through you as you strengthen me. So God, please give me your smile. I have no smile for this woman, but you've got a smile. May I please borrow your smile? And not but a moment goes by, and I have a smile. It's already a miracle. I've experienced a miracle before 7:30 a.m. when my girlfriend walks through the door, and I can smile. Not in spite of my paralysis, but because of it. My paralysis has driven me every single morning to the cross of Jesus Christ, where I tell him how much desperately I need him. And so that smile is already hard fought for and hard won by early morning. That's the first nugget of wisdom. Begin your day needing Jesus Christ desperately. The second nugget of wisdom is when I go out the door. I go out the door with a goal, and that goal is to live my life that day, looking, really searching for God's purpose for my life. I'm alive today. There must be a reason. Lord Jesus, what is your mission today? And so I go out the front door with Philippians chapter 3, verses 8 to 10 in my heart. And that verse says, basically, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Now, we all want to know Christ, don't we? Sure, we do. And we all want to know his power, the power of the resurrection. But not many of us want to know the fellowship of sharing in his sufferings. Oh, we'll follow him to the beach where he preaches a sermon boatside, and we'll follow him to the pastures where he preaches about lilies of the field. And oh yes, we'll watch him as he blesses the children. We like to picture Jesus, sweet, approachable, mild-mannered, blessing children. But not many of us want to know the fellowship of sharing in his sufferings. And so God, bless his heart, forces us down the road to Calvary, where we are not humanly inclined to go. It is not our natural inclination to go to the cross every day. And so God gives us suffering like a sheepdog it is, a sheepdog snapping at your heels, driving you down the road to the cross where otherwise you might not normally go. You're driven there by the overwhelming conviction that you just have nowhere else to go. And so God permits the broken heart. He permits the broken home. He permits, he allows, he ordains, he plans even the broken neck until we become broken and bent down, down for the count, decimated. We are driven to the cross. Oh God, I need you. And that is where we become like him in his death. Do you know what that phrase means from Philippians chapter 3? To become like him in his death is to daily take up his cross and die to the sins that he died for on the cross. You die to fears and anxieties of the future. You die to sins of resentment or fudging the truth or manipulating others or that itchiness to get your own way. You die to those things. You die to anger. You die to unbelief and worry. And that's what it means to become like him in his death, daily taking up your cross and following him, the one who bore his cross, dying to the sins that we experience every day. I once met a man in Ghana when we were delivering wheelchairs. And when I met him, he came crawling up to me on his hands, dragging his legs behind him. And he said to me, "Oh, Johnny, welcome to our country where God is so much bigger. He's bigger, Johnny, because we need him more." Isn't that the truth? We have so much in this country. We are so blessed. It's why we take wheelchairs and Bibles around the world. We have been blessed so much in America. And so we take these wheelchairs, large and small, to children and adults with disabilities in less developed countries, where we give them and we give the love of Jesus and we give Bibles and we give the gospel, the good news. We want people to recognize that they need to be driven to the cross every single day to discover God's purpose and mission for them that day. And you know who the really handicapped people are? You know who they are? They are the ones who do not recognize their desperate need of God. The really handicapped people are the ones who, well, they hear the alarm clock go off in the morning, they throw back their covers, they jump out of bed, they scarf down breakfast, they give God a quick tip of the hat of a quiet time, and then they rush out the front door on automatic cruise control. Do you know if that's you? Because we're all richer when we recognize our spiritual poverty. Friends, we are all stronger when we acknowledge our weaknesses. So need God desperately, need him urgently. Go out the front door asking for the purpose for the day. And that will be the biblical way for you to live. It's the only way to live. It is the Christian way to live. One last other nugget of wisdom. When I go out that front door, I know that God is going to show me very wise things about himself, about the people I'll encounter, and about the mission for the day. But ultimately, wisdom is not seeing everything from God's point of view. Wisdom is trusting God even when you can't see things from his point of view. For instance, I know that one day I'm going to jump up out of this wheelchair, go to heaven, dance, kick, and do aerobics. I can't wait. Philippians chapter 1 tells me that we eagerly await a Savior, our Lord Jesus Christ, who will transform these lowly bodies. Yep, this one, this paralyzed one. God is going to transform this lowly body to be like his glorious body. Isn't that a wonderful truth from God's word? Yeah. We're not going to be spacey spirit beings. No, we are going to have bodies that work, hands that can feel and touch and hold and hug. For the first time ever, I'll be able to hold my husband and feel it, really feel him. And you know what I hope I can do when I get to heaven? I hope I can take this big old clunky wheelchair. Now, I know that's not in the Bible. That's not theologically correct. But if I could, I would put the wheelchair right over here, set it right here, okay? And then I'd stand up and walk over with my new glorious body. I'm so excited. And I'd be right next to Jesus standing right here. And I would hold his nail-scarred hands and say to him, Jesus, thank you. Thank you for rescuing me. Thank you for giving me your salvation as I laid my sins at the foot of your cross. And Jesus, I'm not sure exactly why you had it in your plan that I should break my neck. Because you see that wheelchair over there? Well, Jesus, you were right when you said that in this world we would have trouble. That thing was a lot of trouble, a lot of trouble. But Jesus, being in that wheelchair forced me to be close to you. I mean, the weaker I was in that wheelchair, the harder I leaned on you, Lord Jesus. And the harder I leaned on you, the stronger I discovered you to be. And oh, Lord God, I don't think I ever would have understood how precious your grace, your strength really is, were it not for that clunky thing. This wheelchair got me seriously thinking about the lordship of Christ in my life. It deepened my prayers. It gave me a buoyant, happy hope of heaven. It caused me to care about other disabled people with a passion that drives me around the world to deliver wheelchairs and Bibles. It helped convince this skeptical, cynical world that there are more important things in life than walking. There are more important things in life than having use of your hands. 1 Peter chapter 2, verse 21 says, to this you were called, because God suffered for you, leaving you an example that you should follow him in his steps. And so, Lord Jesus, I want to follow you in your steps. I want to carry my cross daily and not complain, because, Lord Jesus, you have shown me that heaven is real and so is hell. This wheelchair has taught me that you, the man of sorrows, are also the Lord of joy. You are the ultimate answer. You have given me such a passion for your gospel. And Lord Jesus, it just wouldn't have been possible had I been on my feet. And Lord, you are ecstasy. Knowing you is beyond words. The worth of you is more precious than diamonds and silvers. It is worth anything, Lord Jesus, to be your friend. And friends, do you know what? You don't have to break your neck to agree. God bless you on this happy morning, and thanks for listening. Thank you.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come and stand before Jesus in that day which for you there will be no sunset, only eternal light and life forevermore. Happy Sunday.
Johnny Erickson Tada, wat een levensblijheid straalt ze uit. En ik vind één uitspraak zo heel mooi. Je hoeft niet je nek te breken om God iedere dag te ervaren. Al 12 jaar maak ik deel uit van haar internationale bestuur. En als ik zie wat we mogen doen in landen als Ghana, waar jonge mensen door polio getroffen als beesten over de straat kruipen en dan een rolstoel krijgen via Johnny & Friends, of China, noem maar op. Wereldwijd helpen we honderdduizenden gehandicapten. Geweldig om dat te mogen doen. Er is net een nieuw boek uit van Johnny Eksentade in Nederland. Een plaats van genezing. Worstelen met het mysterie van lijden en pijn en Gods almacht. Ik denk dat we niet allemaal fysiek iets moeten hebben om het lijden te ervaren. En daarom is dit boek zo heel belangrijk. Ik heb het met groot genoegen gelezen. Je hebt er veel aan. Te bestellen via Hour of Power. www.hourofpower.nl. Kijk op onze website bij onze winkel. Wij nemen afscheid. Graag tot volgende week bij Hour of Power. Dan hopen we er weer te zijn. En dan met een buitengewoon muzikale familie, de Janssens. Van Nederlandse afkomst, wonen nu in Canada. En het hele gezin komt hier musiceren. Daar kijk ik naar uit. En ik hoop u en jij ook. Het wordt een feest. Ik hoop dat het ook een feestelijke zondag is en zal blijven. Iedereen heel veel goeds toegewenst. God loves you and so do we.